Ja, die durven denk ik even over wat aanbieden verwacht. En misschien nog meer pijn aan doen. Dus toch niet te lang. Dus je komt straks nog binnen. Welkom in deze dienst allemaal. Dominee Scherpe Hout, vandaag voor. Kees de Orgel en Willem de Lezen. Na afloop is er koffietrekening in de Monso. Volgende week zondag 20 uur dienst in de Heuvel. Dominee Tom de Rijt gaat naar voren. De collecte vandaag. Eerst ontvangt Ronald Bordonfonds. De tweede voor de kerk. En bij de uitgang wordt in stand gehouden van de eredienst. Daar is Adriaan. Goedemorgen, welkom aan. We beginnen vanochtend met ons aanvangslied. Dat is Psalm 105:1-2. Deze zit graag staan. Ik wens u al een goede dienst toe. En Dominic, ik wens u tot zeker.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet loslaat het werk dat van aantal ons in deze wereld begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen voor dezelfde 105, vers 3. vinden wij verwoord in de Efezebrief hoofdstuk 6. Ik lees u versen 10 tot 18. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, en de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heup, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag daarbij het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm, en iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Amen. Wij zingen uit de evangelische liedbundel lied 248, versen 1 en 4. Genadige God, geprezen zij uw naam tot in alle eeuwigheid. U die woning maakt in de harten van mensen. U die troont op de gezangen van uw volk. U bent een weg te leven en wegwijzer voor wanneer wij verdwalen. U voert ons aan wanneer ons leven draalt en stopt en we de moed dreigen te verliezen. Neem ons zoals wij zijn op in uw erbarmen. Draag ons in de weldadige breedte van uw liefde. U die de Jezus hebt opgewekt uit de dood, wek ook onze harten tot leven, zodat wij waarachtige getuigen mogen zijn van zijn kruisige opstanding. Als we in onze liederen daarvan getuigen mogen, dat de werk van onze handen bevestigen mag, dat Hij het is die ons leven inspireert en leidt. Dat de vreugde over uw liefde ons geheel en al mag vervullen. Wil ons zegenen zoals wij hier samen zijn. Geef ons een luisterend oor en een horend hart. Om de wille van uw Zoon die ons in alles is voorgegaan. Amen. De eerste lezing van vanmorgen is uit het Oude Testament, uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, de versen 24 tot 31. Dat zal door de lectrice worden gelezen vanmorgen. Die komt ook de versen op.
En naar de demonen hun leren. Door die gemeenschap, door hem van achter de leugen maakt. Die hun eigen gerichten hebben ingestort. Die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel. Dat God het schapen lief door de gelovigen, die de waarheid kennen, onder dankzegging te worden vergeten. Al wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen. Want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed. Wanneer je alles aan de broeders en zusters voorhoudt, zul je een goede dienaar van Christus Jezus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en de juiste leer. Waarom je het zelf aangenomen bent. Verwerk heldeloze lakenkraag en verzegels. Oef jezelf in een groot leven. Oefening van het lichaam heeft al een nut. Maar het nut van het groot leven is grenzeloos. Omdat de belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Hiervoor roepen en strijden wij, omdat wij onze hoop hebben op de levende God, die redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen.
Omdat wij ons hoop gevestigd hebben op de levende God. En het thema van vanmorgen is leven uit de belofte. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Paulus spreekt hier in de brief aan Timotheus over het eschaton, de eindtijd. Dat is een begrip waarbij we meestal denken aan die laatste veldslag, de strijd tussen Gog en Magog. Aan de tijd waarin de koningen de aarde zullen optrekken naar Jeruzalem. De tijd waarin de koningen van het noorden en het zuiden, het oosten en het westen zullen optrekken voor die laatste strijd. Met vurige paarden en vurige wagens. Een strijd die eindigt wanneer de Heer Jezus terugkomt op de wolken om de zijnen tot zich te nemen. En bij die zijnen bedenken we al eeuwen en eeuwen wie dan wel en wie dan niet zalig zal worden. De neiging om zichzelf beter te achten dan de ander is een onverbeterlijke eigenschap van mensen. Want wij veroordelen daarin zonder een spier te vertrekken altijd de ander. Een oordeel dat ons helemaal niet toegemeten is. Uitkijken naar dat einde, naar die jongste dag. Dat is uitkijken naar het stilleggen van de tijd. Het stilleggen van de wereldtijd zoals wij die kennen. Want zoals de tijd, onze tijd, met de schepping ging lopen, zo zal ze bij dat einde tot stilstand komen. Maar wanneer Paulus over de eindtijd spreekt, dan is dat kennelijk niet een tijd die tot stilstand komt. Want in de loop van die tijd gebeuren allerlei dingen. Dingen waar hij voor waarschuwt. Aan dat einde vanaf gaat de tijd van het einde. Dat is de periode waarin de wereld die vergaat en de wereld die komen gaat op elkaar botsen. In die periode zitten wij sinds de hemelvaart van de Heer Jezus. Die botsing, daar zitten we dus middenin. De leer over de laatste dingen gaat dan ook uitdrukkelijk over het heen. Die laatste dagen zijn begonnen toen de Heer God mens werd in de gestalte van Jezus Christus. Die zijn begonnen toen God zich definitief ging bezighouden met het heil van de mens. De mens die hij zo kon liefde geschapen heeft. Het kruis heeft de mens van God om zich definitief met ons mensen te verzoenen niet kunnen tegenhouden. In kruis en opstanding heeft de Heer Jezus de macht van de zonde en de duivel definitief gebroken. En zo heeft hij de weg vrijgemaakt naar die glorierijke toekomst. Een weg waarop wij geleid worden door de Geest. Die Geest waarin God definitief onder ons mensen is komen wonen. Om nooit meer weg te gaan. En het is die Geest waarover Paulus spreekt. Het is die Geest die waarschuwt dat we niet gemakkelijk achterover kunnen leunen. Omdat het kwaad wel gebroken is, maar nog steeds vrij spel heeft. Het kwaad brengt een tegenbeweging op gang. Er is een weg naar boven en een weg naar beneden, zou je kunnen zeggen. En de duivel ziet ons graag de weg naar beneden bewandelen. Dat is van boven en beneden moet je niet letterlijk nemen, dat is maar beeldspraak. Het gaat erom of je vasthoudt aan het goede leven dat God ons wijst, of dat je dat leven opgeeft voor de leegte van het leven buiten God. Want dat zal afval zijn. Dat was in de tijd van Paulus zo, maar dat is nog steeds zo. Wanneer de Heer God zijn kerk bouwt, dan bouwt de Satan daar graag zijn kapel naast. En de proppers lopen buiten om de mensen te verleiden die kapel te kiezen. Die eindtijd is dus eigenlijk ook tegelijk crisistijd. Leonard Huizinga zei al dat we in een bezeten wereld leven. Een wereld waarin het vertrouwen wordt aangetast. Dat vertrouwen in de nieuwe vrijheid die ons geschonken is. Toen God het kwaad alle macht ontnam en ons bevrijdde van zonde en dood. Een vrijheid die wij soms gewoon niet aankunnen. Want vrijheid schept verantwoordelijkheid. Wie een slaaf is, doet wat zijn meester hem zegt. Maar wie vrij is, moet zelf zijn weg bepalen. Wie slaaf is, kan de schuld van alles wat er fout gaat op zijn meester schuiven. Maar wie vrij is, draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn daden. Jonathan Sacks schreef dat een mens zich die vrijheid elke dag opnieuw eigen moet maken. Want, zo zegt hij ook, geloof dat is het vermogen om te leven met uitstel. Zonder het vertrouwen in de belofte te verliezen. Maar in een bezeten wereld valt dat oervertrouwen weg. De mens vertrouwt ineens heel erg op zichzelf. Kan alles en weet alles. Stelt zichzelf centraal bij alles wat er gebeurt. En daar komt die voortdurende eis vandaan om jezelf te kunnen zijn. En de eis dat alles veilig moet zijn. Iets waar natuurlijk een ander altijd voor moet zorgen. Terug naar de vleespot van Egypte. Terug naar de afhankelijkheid. Onder het mond van zelfbeschikking. Maar eigenlijk is er sprake van angst om vrij te zijn. Om verantwoordelijk te zijn. Wanneer dat vertrouwen in die vrijheid wegvalt, dan ontstaat er een gat. Een leegte. En die wordt rond bezet met angst en wanen. Wanneer je de kranten leest, dan zou je zweren dat bijna iedereen tekort wordt gedaan. Het hoeft niet eens te betekenen dat je het geloof verlaat. De woorden worden alleen ineens heel anders uitgelegd. Ze worden verdraaid, staat er in de grondtekst. Ze gaan ineens iets heel anders betekenen dan daarmee bedoeld werd. Het klinkt hetzelfde, maar het verkeert in zijn tegendeel. De huichelaars hebben hun geweten dichtgeschroeid, zegt Paulus. Zelfdenken is dan niet meer toegestaan. Dat is het kenmerk van sectes. Ook die binnen het christelijk geloof. Er ontstaat een club van mensen die erbij horen en de rest valt er buiten. Dan waar het gereformeerde bond is op de Jehovah getuigen of de evangelische beweging, de deur. Ze zijn in zichzelf besloten en hanteren strikte regels die iedereen bindt. En vanzelfsprekend eigenen ze zichzelf het heil toe. Ook al roepen ze nog zo gewoon dat het in Gods hand ligt. Verdraaien van woorden. Dan zie ik dat we vandaag de dag heel goed kennen. Via AI en Snapchat wordt de wereld gemanipuleerd. Worden nieuwe werkelijkheden geschapen. Worden leugens verkondigd die klinken als de waarheid. In de dagen van Paulus was dat niet wezenlijk anders. Al waren de middelen beperkter en was het bereik kleiner. In deze brief geeft hij een paar voorbeelden. Dat mensen op basis van de schrift het huwelijk verbieden. Dat is een merkwaardig voorbeeld. Was het niet Paulus zelf die in de brief van de Korinthe het huwelijk afraadde? Dat is waar. Maar er hoort dan wel iets bij. In de eerste plaats meende Paulus dat het geen zin had om nog te trouwen nu de wederkomst op handen was. Maar hij raadde het niet af. En bovendien zei hij erbij dat het slechts zijn mening was en geen goddelijk gebod. Ja, dat werd door sommigen er wel van gemaakt. Van een advies maakte zij een gebod. Terwijl de Bijbel zegt dat man en vrouw voor elkaar geschapen zijn. Dat ze samen horen, elkaar aanvullen. Over onthouding zegt de Bijbel helemaal niks. Vergelijk het met het gebod voor vrouwen om in de kerk het hoofd bedekt te houden. Paulus schreef dat als advies, omdat in zijn dagen alleen hoeren het haar los lieten hangen. En het is dan beter om mensen niet op een verkeerd spoor te zetten. Maar tegenwoordig speelt dat helemaal niet meer. Wie in de prostitutie werkt, ziet eruit als een buurvrouw, soms zelfs als het mooiste meisje van de klas. En dan mag je nog wel het hoofd bedekken, uit eerbied. Maar niet omdat het moet van God. En zo is het ook met het dragen van rokken. De dagen van Paulus droegen mannen helemaal geen broek. Hun juk was alleen een stuk korter dan die van de vrouw, althans bij iemand van het gewone volk. Want belangrijke mensen droegen vooral heel lang gewaden. De oproep was dus vooral een oproep tot zekerheid. De woorden van Paulus worden dan verdraaid, uit hun context gehaald, dan verkocht als Gods woord. Er is in al die eeuwen helemaal niks veranderd. Met de Bijbel in de hand worden onbijbelse dingen gedaan. En vandaag de dag hebben ze daar soms zelfs de Bijbel niet eens meer voor nodig. Zoals het dwingend voorschrijven van wat je wel en wat je niet mag eten. Dat is in onze tijd weer helemaal anders. Paulus zelf had oorspronkelijk volgens de Joodse spijswet. Daar zegt er niks mis mee. Dat mag. Maar je mag niet een ander verplichten om hetzelfde te doen. Want de spijswetten hebben voor een Jood een hele andere betekenis. Het is niet een manier om zalig te worden, om rechtvaardig te zijn. Het is een beperking die onderdeel is van het Joodse bestaan. Al die 613 geuren en verboden zijn een way of life. Ook een Jood in die dagen vond dat de goyim, de niet-Joden, zich daar helemaal niet aan hoefden te houden. En toch waren er steeds weer leiders in de kerk van toen die mensen voorschreven welk voedsel toegelaten was. En daar treedt Paulus tegen op. Alles wat de aarde voortbrengt, mag ons tot voedsel dienen, zegt hij. Alles wat God geschapen heeft, is geheiligd als voedsel. En hij zegt erbij, door het gebed. Je moet je er wel van bewust zijn dat het je gegeven is. Dat je gewerkt hebt en ervoor gespaard hebt, maar dat het allemaal geen zin heeft zonder Gods zegen. Tegenwoordig hebben we de havermelk-elite die het gebruik van koemelk afwijst. Om welke reden dan ook. We hebben mensen die geen vlees of vis eten. Het is natuurlijk een goed recht. Maar als ware missionarissen dringen ze anderen dat voorbeeld te volgen. En zo kun je in de Tweede Kamer bijvoorbeeld alleen nog maar vegetarisch eten krijgen. Net als in het stadhuis van Amsterdam. En ook recepties zijn bitterballen verboden, want daar zit vlees in, je krijgt een schijfje komkommer. Omdat het houden van vee wordt afgekeurd. En er zijn hele grote mensen die de Bijbel dan bijhalen. En die zeggen dan dat Adam en Eva ook alleen vegetarisch mochten eten. Maar Paulus zegt hier, dat is een dwaalleer. Dwaalleraren die zeggen, je moet het aardse leven losmaken van God. In de politiek heet dat meestal, geloven doe je maar achter de voordeur. Maar je moet het aardse leven nou juist uitdrukkelijk verbinden met God. Want dan wordt het geheiligd. Dat we zeggen, komt het in een bijzonder licht te staan. Wanneer God losmaakt van het dagelijks leven, dan krijg je een onchristelijke maatschappij. We zien dat in ons deel van de wereld ook gebeuren. Ooit werden wij in Europa gekerstend. Tegenwoordig is de kerkverlating nergens zo groot als juist in ons Europa. Het gaat niet meer over God liefhebben bovenal en je naaste als jezelf. Het gaat om jezelf en om jezelf alleen. We leven al jaren in een ik-maatschappij. Dat is de oerzonde. Het is waar de zondeval mee werd ingezet. Het los van God denken en handelen. Het leidt uiteindelijk tot een egoïstische en een ontbindende samenleving. In een andere brief zet Paulus al die kwalijke zaken op een rij. En het lijkt wel alsof hij onze eigen wereld beschrijft. Hij heeft het over geldzucht. Het geld beheerst ons leven. Trump is een extreem voorbeeld, maar de gewone man kan er ook wel van. De notie dat je voor geld moet werken, verdwijnt langzaam uit beeld. We eisen van alles. En een ander moet daar natuurlijk voor betalen. We leven al jaren op de pof. En geen mens die daar aandacht aan schenkt. Paulus noemt ook grootspraak en hoogmoed. Zaken waarin niet alleen mensen als Poetin en Trump last van hebben. Onze eigen politici kunnen er ook van. Lasteraars zijn het, zegt Paulus. En we weten dat Twitter en andere sociale media veelal een riool zijn van vuiligheid en roddelen, bedreiging en kwaadsprekerij. Geen respect meer voor het gezag. Kijk naar de manier waarop de politie wordt bejegend, hoe brandweer en VVD worden gehinderd bij hun werk, hoe herdenkingen worden verstoord. Ondankbaar, noemt Paulus. In onze wereld hebben we vooral rechten en weinig plichten, zo lijkt het wel. En Paulus noemt hen onverzoenlijk. Je kunt dat vertalen als haatdragend. Zowel in het gewone leven als in de politiek is het tegenwoordig normaal om de ander te verketteren. Om niet bereid te zijn tot luisteren en tot begrip. Je hoeft maar naar het journaal te kijken of de krant te lezen. En die hele rij trekt elke dag opnieuw aan ons voorbij. Het is verleidelijk om daar aan mee te doen. Het is verleidelijk om mee te deinen, je mee te laten sleuren, geen weerstand te bieden. Maar dan word je precies zo, en dat is niet de bedoeling. Daartoe zijn wij niet op aarde. Onze opdracht in deze wereld is om Gods boodschap van liefde en genade zichtbaar te maken. Niet alleen verkondigen, niet alleen erover praten, maar ook doen. Geloof wordt je geschonken. Niemand kan jou bekeren tot geloof brengen dan God alleen. Maar leven vanuit het geloof, dat moet je oefenen. Dat moet je trainen en onderhouden. Je zou het godsvrucht kunnen noemen. Dat leven uit het geloof. Het helpt de mens om weerbaar te zijn. Weerbaar tegen alle valse schijn, tegen de huichelarij en de verdraaiing van woorden. Wanneer een mens zich traint en het dagelijks in praktijk brengen van het geloof, dan krijg je een wapenrusting tegen alles wat vals en onwaarachtig is. Leven uit het geloof, dat is leven vanuit de belofte. Het vermogen teleurstelling te ondergaan zonder de hoop te verliezen. Openstaan voor de werkelijkheid dat in Jezus Christus God recht in het hart kijkt. De redding is er voor alle mensen. Ook dat is wat Paulus ons leert. Maar wanneer je gelooft en dat in de praktijk brengt, dan richt je je leven naar die redding. Want juist als we in staat zijn bij al onze dagelijkse dingen God een plaats te geven, dan heeft Hij een echte plaats in ons leven. Dan bouwen wij mee aan dat komende koninkrijk van God, al in dit leven. Amen.
Thank you.
Noem de collecte en dan diensten gebed, hè?
Ja.
Ja. Wij willen de diensten gebeden afsluiten met een stil gebed. En daarna gezamenlijk gebeden onze Vader. Mag ik u voorgaan in gebed? Goede en getrouwe God en Vader. Ook voor ons is het soms moeilijk om rechte baan te houden. Om niet afgeleid te worden van uw belofte in een wereld die zich steeds meer van u lijkt af te keren. Help ons om standvastig te zijn en te blijven in het geloof. Om tegen de verdrukking in te blijven getuigen van uw liefde voor ons en voor alle mensen in deze wereld. Een wereld die verloren is in schuld. U bent naar ons toegekomen in de gestalte van Jezus Christus. En u hebt zich verzoend met ons mensen. Uw genade over ons uitgestort. De zonde vergeven. En de tweede dood van ons weggenomen. Gratis en voor niks. Help ons blijvend herinneren. Dat we daar niets tegenover hoeven te zetten. Al was het maar. Omdat we daartoe onmachtig zijn. Maar help ons om trouw te blijven aan uw woord. Om uw wil te zoeken, dag aan dag. Help ons om uw liefde door te geven aan anderen. O Heer, wij bidden u. Wij bidden u voor de wereld die in brand lijkt te staan. Voor het Midden-Oosten dat roerig blijft en opnieuw de wapens oppakt. Voor de koningen van het noorden, het zuiden, het oosten en het westen zich lijken op te maken voor een grote slag. En met een retoriek die doet denken aan de eindtijd die ons is voorzegd. Dat het besef mag doordringen dat het doden van de anderen een gruwel is in uw ogen. Dat het vernietigen van wat een ander toebehoort niet in overeenstemming is met wat u ons leert. Verzachte harten, dat vragen wij. Wij bidden nu voor uw volk. Dat al sinds oude tijden wordt vervolgd en uitgespuwd de volken om haar heen. Dat voortdurend wordt bedreigd met vernietiging, met het in zee gedreven worden. Dat is het discours van nu nog steeds uitgeroeid worden. Wil uw volk bewaren, trouw aan uw verbond, dat ze mogen overleven, dat vragen wij. En we bidden u voor de mensen in Gaza. Voor de gijzelaars die daar nog steeds worden vastgehouden. En ook voor de burgerbevolking die lijdt. Voor de Palestijnen is er gebrek aan alles, vooral aan voedsel. Geef dat uw volk barmhartigheid mag laten geschieden. Zoals u zelf barmhartig bent voor hen en voor ons. Doe hen beseffen hoe u tot hen sprak in Leviticus toen u zei. Laat niet omwille van een ander schuld op je, door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Laat de gijzelaars vrij en help een uitgehongerd volk dat verlangt naar een toekomst in vrede. Dat vragen wij u. Wij bidden u voor ons land, voor onze regering. Nieuw gevallen, een tijdje terug door conflicten tussen mensen en de toon van de partijen doet weinig goeds vermoeden voor de toekomst. Geef dat de mensen die hier verantwoordelijkheid dragen, zeggen van bewust zijn dat ze minister zijn, dat wil zeggen dienaar en niet heerser. Geef hen de wijsheid die nodig is om een zegen te zijn voor ons land. Dat ze eerlijk mogen zijn en oprecht in hun dienst bestoken. Dat onze politici een houding mogen aannemen die mensen verbindt in plaats van ons aan elkaar te jagen. Dat ze niet elkaars verschillen zoeken, maar zoeken naar dat wat bindt, dat vragen wij. Wij bidden nu voor de zieken van onze gemeente. En denk daarbij in bijzonder aan Maria van Muskoopt. Die naar buurtsteden is gebracht in Oosterhout. Een verpleeghuis. weten dat de verwachting laag is. Wil uw helende handen naar haar en alle anderen uitstrekken. Dat de behandeling hen tot genezing mag zijn. Dat ze gesterkt weer het gewone leven mogen opnemen. Dat vragen wij u. Wees hen, alle die hen lief zijn, troostend nabij. In de dagen waarin de toekomst nog ongewis is. En we willen nu in de stilte ons hart voor uw voeten neerleggen. Wat alleen maar in die stilte tot u kan worden gezegd. O Heer, verhoor ons gebed. In de naam van uw lieve Zoon Jezus Christus, onze Heer, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam bekend, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld. haal ik uit met de woorden van lied 425. Ga dan heen deze wereld in. Vertel ieder die u ontmoet van Gods liefde voor ons mensen. En mag u daarbij gedragen weten door zijn onmisbare zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest is en blijft met u allen.
Ja, dat is niet wel eens
Yeah.